Hier begint het boek De Camarone, bijgenaamd Prins Galahoud, dat 100 verhalen bevat die op 10 dagen worden verteld door 7 vrouwen en 3 jonge mannen.
Het is menselijk begaan te zijn met het lot van bedroefden. Een deugd die iedereen siert, maar vooral toch degene die zelf ooit naar troost hebben gehunkerd en hem bij sommigen ook hebben gevonden. En als iemand ooit naar vertroosting heeft gesmacht en het genoegen ervan heeft mogen smaken, ben ik het wel. Vanaf mijn prille jeugd tot nu werd ik namelijk verteerd door liefde voor een zeer verheven edelvrouw. Een passie die men, als ik haar wereldkundig zou maken, gezien mijn nederige stand zeker niet passend zou vinden. En hoewel verstandige lieden die er iets over opvingen mij er des te meer om prezen en hoogachten, was ze voor mij een zwaar kruis om te dragen. Zeker niet vanwege de hardvochtigheid van mijn aanbedende, maar vanwege het alles verschroeiende vuur dat in mijn geest was ontbrand door een onbedwingbaar verlangen. Geen ogenblik kwam ik tot rust en vaak voelde ik mij ellendiger dan nodig was. In die kwelling waren de opbeurende gesprekken en de troostende woorden van enkele vrienden als balsem op mijn wonden. En ik ben er vast van overtuigd dat ik er dankzij hen het er levend van af heb gebracht. Maar in zijn oneindige goedheid heeft de Almachtige beschikt dat alle aardse dingen eindig zijn. En door deze onveranderlijke wet kwam het dat mijn vurige liefde, die door raad nog overreding, door schande nog gevaar aan het wankelen was gebracht, na verloop van tijd vanzelf bekoelde. Wat er nu van is overgebleven is dat warme gevoel van welbehagen dat de liefde schenkt aan hen die zich niet door de draaikolk van de driften laten meesleuren. Wat eens een zware last was, is nu voor mij niet meer dan een genoegelijke herinnering. Maar al zijn de wonden inmiddels geheeld, toch is de weldadige troost van hen die me toegenegen waren en zich mijn verdriet aantrokken niet uit mijn geheugen verdwenen. En ik geloof ook niet dat het ooit gebeuren zal zolang ik leef. En aangezien dankbaarheid in mijn ogen de prijzenswaardigste van alle deugden is en ondankbaarheid de verfoeilijkste ondeugd, neem ik me voor, nu ik zelf uit deze ellende ben bevrijd, in ruil voor wat ik heb ontvangen en voor zover het in mijn vermogen ligt, wat verlichting te bieden, niet zozeer aan degenen die mij destijds geholpen hebben, want dankzij een verstandig beleid of een gunstig lot gaat het hun nu voor de wind en zitten ze niet om mijn bijstand verlegen, maar aan allen die in zak en as zitten. En hoe weinig mijn steun of troost de lijdende ook kan verkwikken, toch moet ik die denkelijk aanbieden aan wie er de grootste behoefte aan heeft. Bij hen zal hij immers het heilzaamst en stellig ook het meest welkom zijn. En wie zal durven ontkennen dat mijn troostende woord veel meer het schone dan het sterke geslacht toekomt? Bevangen door vrees en schaamte houden vrouwen de minnegloed in hun tedere boezem verborgen en iedereen die ooit verliefd is geweest, weet dat een geheime liefde veel sterker is dan eentje waarop het volle licht valt. Onderworpen aan de wensen, de grillen en bevelen van hun vader, moeder, broer of echtgenoot, blijven vrouwen dikwijls opgesloten in de bedompte ruimte van hun vertrekken, gedwongen tot niets doen, heen en weer geslingerd tussen vaak tegenstrijdige verlangens, verzonken in velerlei gedachten die wel niet steeds even vrolijk zullen zijn. Als dan in een ogenblik van hevig verlangen hun geest door zwartgalligheid bevangen raakt, gaan ze onder die gemoedstoestand gebukt, zolang hun naargeestige hersenspinsels niet door luchtige gedachten worden verjaagd. Daarbij mogen we ook niet vergeten dat ze duidelijk veel minder kunnen verdragen dan mannen. Als deze laatste namelijk in hun verliefdheid door zwaarmoedigheid of muizenissen worden geplaagd, hebben ze 100 manieren om die te verjagen of zich eroverheen te zetten. Niets let hun om erop uit te trekken, allerlei dingen te gaan horen en zien, een vogelvangst of jacht te doen, te vissen, paard te rijden, te dobbelen of te marchanderen. Zo krijgen ze de kans om geheel of ten dele weer tot zichzelf te komen en de neerslachtigheid althans voor enige tijd uit te bannen. Naderhand zullen ze wel op een of andere manier vertroosting vinden of zal hun droefheid vanzelf slijten. Om dus enigszins de gebreken te verhelpen van de fortuin, die, zoals we bij het zwakke geslacht hebben kunnen vaststellen, het minst steun verleent aan hen die hem het meest nodig hebben, draag ik mijn troostende woord op aan de verliefde vrouwen. Want de anderen hebben genoeg aan naald en draad, schietspoel en haspel. Ik zal dat doen in de vorm van 100 verhalen of fabels, parabels, historieën of hoe je het ook maar noemen wilt, die tijdens de moorddadige pest van kort geleden in 10 dagen door een eerzaam gezelschap van 7 dames en 3 jonge mannen werden verteld. En daarnaast bied ik hun ook nog enkele liederen die door de dames ter verstrooiing worden gezongen. In de verhalen zullen komische en tragische liefdesavonturen worden afgewisseld met andere wonderbaarlijke lotgevallen, die zich zowel in een ver verleden als in onze tijd afspelen. Ze zullen de vrouwen die ze lezen tegelijk vermaak en nuttige raad verschaffen. Zij zullen eruit kunnen opmaken wat vermeden moet worden of wat juist navolging verdient. En dat kan alleen slagen als hun droevige gedachten even geen kans krijgen. Mocht dat bewaarheid worden en God geven dat zo geschiet, dan komt Amor dank toe, die mij door me van zijn ketenen te bevrijden de kracht heeft geschonken om me te wijden aan hun vertier.
Begint de dag van de Decamerone, waarin de schrijver eerst uiteenzet hoe het komt dat een aantal personen, die weldra ten tonele zullen verschijnen, bijeenkomen om verhalen te vertellen. Vervolgens vertelt elk van hen onder het bewind van Pampinea over het onderwerp dat hem of haar het best ligt.
Elke keer, allerlieftalligste dames, als ik denk aan jullie aangeboren teerhartigheid, besef ik dat het begin van dit boek voor jullie wel bijzonder akelig en wrang moet zijn. Het vangt immers aan met de pijnlijke herinnering aan de voorbije pestepidemie, die zoveel bittere pijn en droefenis verwekte bij iedereen die er van ver of nabij getuige van was. Maar ik zou het betreuren als jullie, in de overtuiging dat de hele lectuur met tranen en zuchten gepaard zou gaan, wat volgt ongelezen laten. Mogen dit afschrikwekkende begin voor jullie niets anders zijn dan wat voor de wandelaar een steile dorre berg is waarachter zich een bekoorlijke groene vlakte uitstrekt, die meer genoegen biedt naarmate de beklimming en de afdaling moeizamer waren. Waar blijdschap in huis is, staat rouw voor de deur, maar na lijden komt verblijden. Na deze korte pijn, want ik zal bondig zijn, volgt het weldadige plezier dat ik beloofd heb en waaraan jullie misschien zonder mijn waarschuwing na zo'n trieste aanhef zouden gaan wanhopen. Geloof me, als ik jullie langs een minder doornig pad naar het begeerde doel had kunnen leiden, dan had ik dat gaarne gedaan. Maar aangezien datgene waarover jullie weldra zullen lezen zonder deze nare herinnering onverklaarbaar zou zijn, zie ik me wel gedwongen die hier op te schrijven. Het was in het jaar onze heren 1348 dat in de voortreffelijke stad Florence, de mooiste van alle Italiaanse steden, de dood en verderfzaaiende pestilentie uitbrak, die door de invloed van de hemellichamen of door Gods rechtmatige toorn om onze wandaden als straf over de stervelingen werd uitgestort. Enige jaren tevoren was deze plaag in het oosten begonnen en had zich, na daar ontelbare mensen te hebben weggemaaid, zonder ooit te rusten in westelijke richting verbreid en daarbij in de ene na de andere streek vreselijk huisgehouden. Geen menselijke voorzorg, hoe scherpzinnig ook, mocht tegen deze afschuwelijke ziekte baten. Vergeefs werd de stad op last van de overheid van alle vuilnis ontdaan en werden zieken de toegang ontzegd. Vergeefs werden allerlei raadgevingen verstrekt tot behoud van de gezondheid. Vergeefs trokken vrome lieden haast dagelijks in processie door de straten of richtten anderszins hun smeekbeden tot God. In de vroege lente van dat jaar werden de eerste rampzalige tekenen van de pestilentie zichtbaar en wel op een onverwachte manier. Anders dan in het oosten, waar het een teken van onontkoombare dood was als er bloed uit de neus begon te vloeien, begon de ziekte hier bij mannen en bij vrouwen met gezwellen in de liesstreek of onder de oksels, die soms de omvang kregen van een appel of een ei, en bij de een talrijker waren dan bij de ander. In de volksmond werden deze zwellingen karbonkels genoemd. Vanuit die twee plaatsen zaaiden de dodelijke builen zich uit over het hele lichaam, zodat armen en dijen en andere lichaamsdelen overdekt raakten met zwarte of aschgrauwe vlekken, bij de een groot en gering in aantal, bij de ander klein en talrijk. En niet minder dan de karbonkels waren deze vlekken een niet mis te duiden teken van een onafwendbare dood. Tegen de kwaal leek dokters advies nog medicijn te baten. Integendeel, door de aard van de aandoening zelf of doordat de genezers, wier aantal schrikbarend was toegenomen nadat de hele horde kwakzalvers van beiderlei kunnen zich bij de artsen hadden gevoegd, in hun onwetendheid de oorzaak er niet van konden achterhalen en bijgevolg ook geen doeltreffende remedie konden bedenken, waren er maar weinigen die ervan genazen. Binnen 3 dagen na het verschijnen van de beschreven symptomen bliezen de meesten zonder enige vorm van koorts of andere begeleidende verschijnselen hun laatste adem uit. En de plaag woedde des te heviger omdat die van de zieke overging op ieder gezond mens die zich in de buurt waagde, net zoals vuur iets droogs of olieachtigs in de nabijheid doet ontvlammen.
Erger nog, niet alleen het spreken of omgang met de zieke leidde tot besmetting en tot een wisse dood. Zelfs het aanraken van kleren of andere voorwerpen die hij had gebruikt, leek deze gruwelijke ziekte over te brengen. Wat ik nu ga vertellen klinkt misschien ongeloofwaardig en als ik en velen met mij het niet met eigen ogen had gezien, zou ik het nauwelijks zelf geloven en er wijselijk voor waken het aan anderen te verkondigen, ook al had ik het uit betrouwbare bron vernomen. Zo besmettelijk was namelijk de pest dat hij niet alleen overging van mens op mens, ook dieren werden bij aanraking van een voorwerp dat aan een zieke of een gestorven had toebehoord aangestoken en in korte tijd de dood ingejaagd. Dit heb ik, zoals ik al zei, met eigen ogen kunnen vaststellen. Twee varkens die op de openbare weg rondsnuffelden, stoten daar op een bepaald moment op een hoopje oude lompen van een stakker die door de pest naar het graf was gesleept. En zoals varkens plegen te doen, begonnen ze er met hun snuit in te vroeten, zetten daarna hun tanden erin en zwaaiden ze tegen hun wangen. Alsof ze vergif hadden binnengekregen, zegen ze korte tijd later na enkele stuiptrekkingen morsdood op de uiteengereten lompen neer. Door dergelijke en andere nog huiveringwekkender taferelen ontstonden bij de overlevenden allerlei angsten en waanvoorstellingen, zodat ze uiteindelijk nog slechts één zorg hadden, hoe wreed die ook was, de zieken en hun zaken mijden en ontvluchten, in de hoop op die manier tenminste het eigen vege lijf te redden. Sommigen zagen hun heil in een oppassend en sober leven. Ze vormden besloten gezelschappen, trokken zich in volkomen afzondering terug in huizen die nooit door een zieke betreden waren, maakten met het oog op hun gezondheid zeer matig gebruik van uitgelezen spijzen en edele wijnen en vermeden elke vorm van wellust. Ze weigerden iedere buitenstaander te woord te staan en wilden vooral niets horen over ziekte en dood. Ze brachten hun tijd door met musiceren of met elk ander genoegen dat hun in die omstandigheden nog gegeven was. Anderen hielden er een geheel tegengestelde kijk op na. Ze beweerden dat een onfeilbare remedie tegen de kwaal erin bestond te zuipen, te schransen, zingend en feestend over straat te gaan, aan iedere begeerte toe te geven en vooral over alle ellende te lachen en er grappen over te maken. En de daad bij het woord voegend zwalkten ze dag en nacht laveloos van de ene taverne naar de andere en vaker nog van het ene huis naar het andere, althans als ze maar even vermoedden dat daar voor hen iets te halen viel. Niets kon hen daarbij tegenhouden, want alsof het einde der tijden was aangebroken, gooide iedereen zichzelf en zijn bezittingen te grabbel. De meeste huizen waren onbeheerd achtergelaten en gemeen bezit geworden. En de eerste, de beste vreemdeling die er toevallig belandde, maakte er gebruik van, alsof hij zelf eigenaar was. Maar hoe bond ze het ook maakte, ze wachtten zich er wel voor om zelfs maar in de buurt van een zieke te komen. Bij zoveel leed en ellende was in onze stad alle respect voor de goddelijke en menselijke wetten verloren gegaan. Want ook zij die op de naleving ervan moesten toezien waren ziek of dood, of er was hun zo weinig personeel overgebleven dat ze hoe dan ook hun taak niet konden volbrengen. Iedereen kon dus doen en laten waar hij zin in had. Tussen deze twee uitersten waren ook heel wat lieden die de gulden middenweg probeerden te bewandelen. Ze vasten niet overdadig, maar gaven zich evenmin aan braspartijen en andere ongeregeldheden over. Ze sloten zich niet op, maar waagden zich ook niet op straat zonder bloemen of geurige kruiden of specerijen die ze voortdurend aan hun neus brachten in de overtuiging dat het heilzaam was de stank van lijken, zieken en medicijnen waarvan de lucht geheel doortrokken was met deze aroma's uit hun hersens te verdrijven. Sommigen verkozen een drastischer en in hun ogen ook doeltreffender tactiek en beweerden dat er tegen de pest geen beter medicijn stond dan de vlucht. Om die reden lieten velen, zowel mannen als vrouwen die zich alleen nog maar om zichzelf bekommerden, hun stad, hun huis, hun vertrouwde omgeving, hun verwanten en hun bezittingen in de steek en trokken naar hun eigen of andermans buitenverblijf. Alsof Gods toorn met deze gezel niet de verdorven mensheid in het algemeen wilde treffen, maar alleen degene die zich binnen de muren van de stad ophielden of wilde waarschuwen dat iedereen die in de stad bleef een wisse dood tegemoet ging. Hoewel er van al deze uiteenlopende denkrichtingen wel aanhangers waren die het overleefden, waren er ook telkens ook velen die bezweken. Sterker nog, degenen onder hen die waar dan ook ziek werden, lagen meestal door iedereen verlaten te creperen omdat ze zelf het slechte voorbeeld hadden gegeven toen ze nog gezond waren. En dan zwijgen we er nog over dat de ene burger de ander meet, dat haast niemand zich wat van zijn buurman aantrok en dat verwanten elkaar zelden of nooit opzochten of elkaar slechts uit de verte zagen. Zo groot was de angst die mannen en vrouwen in gelijke mate had bevangen, dat de ene broer de andere in de steek liet, de oom zijn neef, de zus haar broer en vaak zelfs de vrouw haar man. Hoe ongelooflijk het ook klinkt, soms meden vaders en moeders hun kinderen en weigerden hen op te zoeken en bij te staan, alsof het niet om hun eigen vlees en bloed ging. Dus was er voor de enorme massa zieken van beiderlei kunnen geen andere uitweg dan de barmhartigheid van hun vrienden. En die waren zeldzaam geworden. Of de geldzucht van bedienden die zich aangelokt door buitensporig hoge vergoedingen voor dit werk aanboden. En niet eens in grote getalen. Meestal waren dat mannen en vrouwen met een ruwe inborst, die bovendien niet gewend waren aan dit soort dienstbetoon en zich er doorgaans toe beperkten de zieken het hoognodige aan te reiken en toe te zien hoe ze stierven. Vaak gingen ze aan deze hebzucht zelf ook ten onder. Omdat de bedlegerigen door buren, verwanten en vrienden in de steek werden gelaten en er nauwelijks bedienden te vinden waren, kwam ook een tot dan toe ongehoord gebruik in zwang. Geen enkele vrouw, hoe lieftallig, mooi of voornaam ze ook was, had er, als ze ziek werd, nog iets op tegen om een man, jong of oud, dat deed er niet toe, in dienst te nemen of schaamde zich om zo nodig elk deel van haar lichaam voor hem te ontbloten, net zoals ze voor een seksgenote zou doen. Misschien ligt daar de oorzaak van de bedenkelijke levenswandel van degene die genazen. Zo stierven bovendien velen die gered hadden kunnen worden als ze hulp hadden gekregen. Hoe dan ook, door het gebrek aan verzorging en door de hevigheid van de pest waren er dag en nacht zoveel in de stad die omkwamen dat het verbijsterend was om aan te horen, laat staan om aan te zien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overlevenden zich weinig meer aan de oeroude gebruiken van onze stad gelegen lieten liggen. Zo bestond de gewoonte die we ook nu nog kennen, dat de vrouwelijke verwanten en buren in het huis van de overledene bijeenkwamen om deze samen met de vrouwelijke nabestaanden te bewenen, terwijl de mannelijke familieleden, buren en stadgenoten zich in grote getalen voor het sterfhuis verzamelden. Naar gelang de rang en stand van de gestorvenen voegde zich daar ook de geestelijkheid bij, waarna de dode in een plechtige stoet met veel kaarslicht en koorgezang op de schouders van zijn vrienden naar de kerk werd gedragen, die hij zelf in zijn laatste wilbeschikking had aangewezen. Toen de pest steeds meedogenlozer huis hield, raakte dit alles geheel of grotendeels in onbruik en namen nieuwe gewoonten de plaats in van de oude. De stervenden werden niet langer door vrouwen omringd en er waren zelfs heel wat die in volslagen eenzaamheid het tijdelijke met het eeuwige verwisselden. Slechts weinigen waren de jammerklachten en de bittere tranen van hun verwanten gegund. In plaats daarvan kwamen meestal gelach, grappenmakerij en feestgedruis, iets waarin de vrouwen die hun typisch vrouwelijke toewijding blijkbaar tijdelijk hadden afgelegd, zich met het oog op hun eigen gezondheid maar al te graag schikte. Hoogzelden werd het stoffelijk overschot door meer dan 10 of 12 buren naar de kerk vergezeld. En het waren geen eerzame en voorname burgers die de baar torsten, maar een soort lijkdragers die onder het steegjesvolk werden geronseld en tegen vette betaling hun schouders wel onder de kist wilden zetten. Ze haasten zich ermee naar de dichtstbijzijnde kerk, ook al had de dode een heel andere aangewezen. En er waren hooguit 4 of 6 lagere geestelijken die doorgaans niet eens de moeite namen om kaarsen te ontsteken en zich al evenmin uitputten in lange of plechtige ceremonieën. Integendeel, ze lieten de kist meestal met de hulp van de genoemde doodgravers in de eerste de beste open kuil zakken. Bij het lagere volk en misschien zelfs bij een groot deel van de kleine burgerij was de ellende al helemaal niet om aan te zien. Door hoop of door armoede gedreven bleven ze in hun huizen en hun stegen zitten en raakten daardoor dagelijks met duizenden tegelijk besmet. En omdat ze hoegenaamd niet op hulp of verzorging konden rekenen, stierven ze als vliegen. Er waren er heel wat die overdag of 's nachts op straat krepeerden. En van veel anderen die in hun huis waren gebleven, werd de dood pas bekend als de alles overheersende stank van hun rottende lijken de buren tegemoet waaide. Uit angst om zelf aangestoken te worden, niet minder dan uit deernis met de overledene, sleepte deze dan, alleen of met de hulp van showers, als ze die tenminste konden vinden, de lijken naar buiten en legden ze voor de deur, waar de toevallige voorbijgangers ze vooral 's morgens in groot aantal kon zien liggen. Vervolgens bestelden ze een doodskist, al moesten ze bij ontstentenis daarvan ook vaak met een simpele plank stellen, of ze legden in 1 enkele kist 2 of 3 lijken. Het was zelfs niet uitzonderlijk dat in 1 kist man en vrouw of 2 of 3 broers of vader en zoon lagen. Als een paar priesters met een kruisbeeld een dode waren gaan afhalen, gebeurde het talloze malen dat dragers met 3 of 4 andere doodkisten zich bij hen aansloten. En waar ze dachten 1 overledene te gaan begraven, werden het er soms 6 of 8 of nog meer. Geen mens keek trouwens naar die doden om. Er werd geen traan gelaten of geplengd en geen kaars om gebrand. Zo'n lot zou in normale tijden zelfs geen geit beschoren zijn. Zo zie je maar dat deze rampzalige situatie ook de eenvoudige van geest de gelijkmoedigheid wist bij te brengen, die wijze lieden in minder getourmenteerde tijden tevergeefs nastreven. Aangezien de gewijde grond niet toereikend was om de ontelbare lijken te herbergen die iedere dag en bijna ieder uur bij alle kerken werden aangeboden en men toch naar aloud gebruik iedereen aan de schoot der aarde wilde toevertrouwen, werden op de kerkhoven enorme kuilen gegraven, waarin de aangevoerde lichamen met honderden tegelijk werden neergelegd. Of beter gezegd, zoals in een scheepsruim, laag voor laag met een flinterdun laagje aarde ertussen op elkaar gestouwd tot de kuil boordevol was. Om niet in details te hoeven treden over alle verwoestingen die de zwarte dood in de stad aanrichtte, kan ik zeggen dat ook het omringende land allerminst gespaard bleef. Niet alleen in de kasteeldorpen die in alle opzichten op kleine steden leken, maar ook in de afgelegen gehuchten en op alleenstaande boerderijen stierven de arme, afgetopte dagloners en hun gezinnen dag en nacht, zonder doktershulp of andere bijstand, op de wegen of op hun akkers of in hun huizen. Niet als mensen, maar bijna als beesten. In die omstandigheden waren ook zij, net als de stedelingen, los van zeden geworden en verwaarloosden ze hun haven en goed. Ervan overtuigd dat iedere nieuwe dag die aanbrak allicht hun laatste zou zijn, lieten ze hun akkers en hun vee verkommeren en droegen niet langer zorg voor de toekomstige vruchten van hun arbeid, maar deden hun uiterste best om zich door hun nog aanwezige voorraden heen te werken. Ossen, ezels, schapen, geiten, varkens en hoenders, ja, zelfs trouwe honden werden het huis uitgejaagd en zwierven doelloos door de velden, waar het koren nog niet eens gemaaid, laat staan binnengehaald was. En alsof het om redelijke wezens ging, keerden de meeste dieren 's nachts zonder de stok van hun hoeder nodig te hebben, volgevreten naar hun stal terug. Als we onze blik weer van het platteland naar de stad wenden, kunnen we enkel nog zeggen dat de wreedheid van de hemel, en misschien deels ook die van de mensen zelf, zo groot was dat alleen al binnen de muren van de stad Florence, door de verwoestende kracht van de pest en doordat veel zieken wegens de angst van de gezonden slecht verzorgd of in de steek gelaten werden, tussen maart en juli meer dan 100.000 zielen uit dit leven werden weggerukt. Terwijl men het aantal inwoners voor de zwarte dood toesloeg niet eens zo hoog zou hebben geschat. Hoeveel trotse paleizen, prachtige huizen, vorstelijke verblijven, eertijds door voorname heren en dames met talrijke bedienden bewoond, waren thans zelfs door de nederigste knecht verlaten. Hoeveel roemrijke geslachten stierven uit, hoeveel ontzaglijke domeinen en onschatbare fortuinen bleven zonder wettige erfgenaam. Hoeveel kloeke mannen, hoeveel beeldige vrouwen, hoeveel charmante jonge lieden, die niet alleen door leken, maar zelfs door Galenus, Hippocrates en Aesculapius kerngezond zouden zijn bevonden, gebruikten het middagmaal nog met hun verwanten, vrienden en kennissen en zaten reeds diezelfde avond in de andere wereld met hun overledenen aan. Het valt me zwaar nog langer bij al die ellende te verwijlen en daarom wil ik overslaan wat gevoeglijk achterwege kan blijven en tot mijn verhaal komen. In die droevige tijd, toen de stad van bijna al haar inwoners beroofd was, ontmoette, naar ik uit betrouwbare bron vernomen heb, in de zo goed als verlaten eerbiedwaardige Santa Maria Novella kerk op een dinsdagochtend 7 jonge vrouwen elkaar nadat ze in passende rouwkledij de mis hadden gehoord. Ze waren alle als vriendinnen, buren of verwanten met elkaar verbonden. Hun leeftijd varieerde van 18 tot 28 jaar en ze waren alle intelligent, van adellijke bloeden, welgevormd, welgemanierd en van een onberispelijke levenswandel. Ik zou hun echte namen vermelden als ik geen goede redenen had om dat niet te doen. Ik zou namelijk niet willen dat een van hen later moet blozen om de verhalen die ze heeft verteld of zelfs beluisterd. De zeden zijn de laatste tijd immers niet meer zo los als ze toen der tijd om de al aangehaalde redenen waren. Niet alleen voor jonge meisjes zoals zij, maar ook voor rijpere vrouwen. Bovendien wil ik de kwade tongen, die er altijd op uit zijn om een voorbeeldige levenswandel verdacht te maken, niet de kans geven om de eerbaarheid van deze voortreffelijke dames met lasterpraatjes te bezoedelen. Om de lezer echter in staat te stellen hen uit elkaar te houden, zal ik hun allemaal een naam geven die geheel of gedeeltelijk met hun aard overeenkomt. Zo noem ik de eerste, die ook de oudste is, Pampinea. De tweede, Fiametta. De derde, Filomena. De vierde, Emilia. De vijfde, Lauretta. De zesde, Naefile. En terwijl de zevende niet zonder reden Elissa zal heten. Zonder dat hierover enige afspraak was gemaakt, waren de meisjes in een hoekje van de kerk samengekomen en in een kring gaan zitten, waar ze na het slaken van diepe zuchten hun onze vaders lieten voor wat ze waren en met elkaar 100 uit begonnen te praten over de benarde tijden. Toen er na een tijdje een stilte viel, nam Pampinea het woord en zei:
voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra il tetto spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto. Dini din din, dini din din, dini din din.
Mijn lieve vriendinnen, zoals we allemaal weten doet men niemand kwaad als men van zijn rechten gebruik maakt. En het is een onvervreemdbaar recht van ieder mensenkind zijn leven op alle mogelijke manieren te behouden en te verdedigen. Dat geldt zelfs in die mate dat wie uit noodweer een ander heeft gedood, zonder meer vrij uitgaat. Als de wetten, die voor het welzijn van alle mensen moeten zorgen, dit toestaan, hoeveel meer hebben wij, die niemand kwaad doen, dan het recht om tot behoud van ons leven alle middelen aan te grijpen die ons ter beschikking staan. Als ik zie hoe wij ons gedragen, vanochtend en ook de voorgaande dagen, en hoor wat we elkaar allemaal vertellen, besef ik, en jullie waarschijnlijk ook, dat we allemaal voor ons leven vrezen. En dat verwondert me niet. Maar wat me wel verbaast, is dat niemand van ons, die toch over vrouwelijke intuïtie beschikken, uitziet naar een middel om deze dreiging te bezweren. Het lijkt wel alsof we hier blijven om te tellen hoeveel lijken er ten graven worden gedragen en na te gaan of de monniken, van wie er trouwens nog maar enkele over zijn, wel stipt hun getijden zingen. Of om door onze kledij aan iedereen die we ontmoeten de aard en de omvang van onze droefheid te laten blijken. Als we uit de kerk komen, zien we hoe er met doden en zieken wordt rondgezeuld. Of hoe degenen die in der tijd vanwege hun misdrijven uit de stad werden verbannen, nu straffeloos met de wetten kunnen spotten, omdat de gerechtsdienaren dood of ziek zijn. En hoe ze met groot vertoon van geweld door de straten zwerven. Of we zien hoe het Janhagel, op ons bloed belust, zichzelf tot een gilde van doodgravers uitroept, te paard of te voet de hele stad afschuimt en ons met schunnige liedjes onze ellende onder de neus wrijft. Opmerkingen als deze is dood en die daar ligt op sterven zijn schering en inslag. En waren het niet dat ook de meeste stemmen gesmoord zijn, dan zouden we van alle kanten jammerklachten horen. Als we naar huis terugkeren, vergaat het jullie misschien net als mij. Van het talrijke personeel dat ik had, tref ik alleen mijn kamermeisje aan. En dan reizen de haren met de bergen en begin ik overal de schimmen van de overledenen te zien. Niet echter zoals ik hem vroeger gekend heb, maar met onherkenbare, tot afschuwelijke grimassen vertrokken gezichten die me angst aanjagen. Daarom voel ik me hier, nog buiten, nog thuis op mijn gemak. Zeker als ik bedenk dat iedereen die zoals wij nog kans zag om te vluchten, dat ook gedaan heeft. En als we hier en daar toch nog gebleven zijn, dan maken zij, naar ik gezien en gehoord heb, geen onderscheid meer tussen goed en kwaad. En vieren alleen of in gezelschap dag en nacht hun lustebod. En ik heb het niet alleen over leken. Want zelfs kloosterzusters maken zichzelf wijs dat ze niet voor de anderen mogen onderdoen. Verbreken hun gelofte van gehoorzaamheid, geven zich, in de waan daarmee zichzelf te redden, aan vleeselijke lusten over en worden wulps en losbandig. Waarom blijven wij dan nog langer in deze poel van ellende en verderf? Waarop wachten we? Wat beelden we ons in? Waarom zijn wij, als het om onze gezondheid gaat, trager en lakser dan onze medeburgers? Zijn wij dan minder aan het leven gehecht dan de anderen? Of denken we dat geen kracht sterk genoeg is om ons uit het leven weg te rukken en dat we ons dus niet zoveel aan te trekken van wat het in gevaar kan brengen? We dwalen. We bedriegen onszelf. We zijn uilskuikens als we dat geloven. Wanneer we denken aan al de jonge mannen en vrouwen die door de meedogenloze pest zijn weggemaaid, zullen we dat grif moeten toegeven. En om niet uit hooghartigheid of onnadenkendheid ten onder te gaan, aan iets waaraan we kunnen ontsnappen als we dat zouden wensen, wil ik jullie oordeel vragen over het volgende. Zouden jullie het, net als ik, geen uitstekend idee vinden als we met z'n allen, net als zoveel voor ons, zowel de dood als het slechte voorbeeld van anderen ontvluchten door de stad te verlaten en naar een landgoed te trekken zoals ieder van ons er meer dan één bezit? Daar zouden we, zonder de grenzen van wat betamelijk is te overschrijden, ten volle van het leven kunnen genieten. Daar kwinkeleren de vogels, daar groenen de heuvels en dalen, daar golven de korenvelden als een zee, daar groeien ontelbare soorten bomen en de wijdse hemel ontzegt ons, ondanks zijn toorn, zijn eeuwige schoonheid niet. En is toch veel aangenamer om te aanschouwen dan de verlaten wallen van onze stad. Bovendien is de lucht er zuiverder, zijn alle levensnoodzakelijke dingen er in grotere getalen te vinden en zijn de zorgen geringer. En ook al stierven de landlieden daar net zo goed als de stedelingen hier, toch is dat daar minder schokkend, omdat er zoveel minder huizen en zoveel minder mensen zijn. Als ik het goed zie, laten we hier trouwens niemand in de steek. Integendeel, we kunnen eerder naar waarheid stellen dat we zelf aan ons lot zijn overgelaten. Onze dierbaren zijn immers gestorven of voor de dood gevlucht, alsof ze met ons niets te maken hadden. Ons treft geen blaam als we dit plan uitvoeren, terwijl angst en pijn en misschien de dood ons deel kunnen worden als we werkeloos blijven toekijken. Indien jullie het daarmee eens zijn, dan geloof ik dat we, gevolgd door ons dienstpersoneel met al onze levensbehoeften, van de ene plaats naar de andere kunnen trekken om er alle geneugten te smaken die deze tijd nog te bieden heeft. En als de dood ons niet eerder verrast, kan dat leventje doorgaan tot het de hemel behaagt aan deze rampspoed een einde te maken. En denk erom, het is voor ons zeker niet afkeurenswaardig om in eer en deugd weg te trekken dan het voor anderen is om in losbandigheid hier te blijven.
Pampinea's voorstel droeg de goedkeuring weg van al haar gezellinnen, die er overigens zo opgebrand waren om erop in te gaan, dat ze al met elkaar overlegden over het hoe en wanneer, alsof ze meteen konden opstaan en op weg gaan.
Maar Philomena, die heel bedachtzaam was, zei: dames, hoe voortreffelijk Pampinea ook gesproken heeft, toch mogen we niet overijl te werk gaan, zoals jullie blijkbaar van zins zijn. Vergeet niet dat wij allemaal vrouwen zijn. Zelfs een klein kind weet nog hoe het gaat als vrouwen onder elkaar iets proberen te organiseren zonder de hulp van een man. Wij zijn wispelturig, twistziek, achterdochtig, kleinzielig en vreesachtig. En als we alleen maar onszelf tot gids nemen, ben ik bang dat dit gezelschap eerder en op minder eervolle wijze dan wij zelf zouden wensen, uit elkaar zal vallen. Daarom kan het geen kwaad te bezinnen eer we beginnen.
Daarop zei Elisa: het is inderdaad zo dat de man het hoofd is van de vrouw. En zonder zijn leiding lukt het ons zelden om een onderneming tot een goed einde te brengen. Maar hoe komen we aan die mannen? We weten toch allemaal dat de meeste van hen dood zijn en dat de overlevende God weet waar in groepjes rondzwerven op de vlucht voor hetzelfde gevaar als wij zelf. Het zou ook niet passen er vreemden bij te betrekken. Want als we werkelijk op ons heil uit zijn, moeten we ervoor zorgen dat onze zoektocht naar vertier en rust niet op verdriet en tweedracht uitloopt.
Terwijl de vrouwen zo zaten te redekavelen, kwamen er 3 jonge mannen de kerk binnen. Ik noem hen jong, hoewel de jeugdigste van hen wel 25 was. In wie de harde tijden, nog het verlies van vrienden en verwanten, nog de angst voor de dood, de liefdesgloed hadden kunnen doven, of zelfs maar doen bekoelen. De eerste heette Pamphilo, de tweede Philostrato en de derde Dioneo. En ze waren even innemend en welgemanierd. Om troost te vinden in deze donkere tijden waren ze op zoek gegaan naar hun geliefde, die zich toevallig alle 3 onder het genoemde zevental bevonden, terwijl enkele van de andere vrouwen door verwantschap met hen verbonden waren.
Bijna op hetzelfde moment kregen ze elkaar in het oog en Pampinea zei glimlachend: kijk, de fortuin is onze onderneming gunstig gezind en heeft ons deze 3 verstandige en flinke jonge mannen gezonden die ons met genoegen leiding en hulp zullen verschaffen. Als we tenminste niet te kieskeurig zijn om hen dat te vragen.
Daarop werd Nyphile, die de geliefde van 1 der 3 jonge mannen was, zo rood als een pioen en zei: Pampinea, let in godsnaam op je woorden. Ik ben er heilig van overtuigd dat er over ieder van hen niets dan goeds te vertellen valt, dat ze nog heel wat moeilijker taken aankunnen en dat ze niet alleen voor ons, maar zelfs voor heel wat mooiere en lieftalligere vrouwen een aangenaam en eerbaar gezelschap zouden vormen. Maar omdat het geen geheim is dat ze op sommige van ons verliefd zijn, vrees ik dat wij, zonder dat ons of hen enige schuld treft, schande en smaad op onszelf zullen laden als we met hen in
dat heeft er toch niets mee te maken, wierp Philomena tegen. Als ik een eerzaam leven leid, mag iedereen verder beweren wat hij wil. God en de waarheid zullen mijn schuld zijn. Als ze echt bereid zijn om ons te vergezellen, dan lacht de fortuin ons inderdaad toe, zoals Pampinea zegt.
Na deze overtuigende woorden slikten de anderen hun bezwaren in en gingen er eenstemmig mee akkoord de jongelui aan te spreken, van het plan op de hoogte te brengen en te vragen of ze bereid waren hen op hun tocht te vergezellen. Zonder er nog meer woorden aan vuil te maken stond Pampinea, die met 1 van hen verwant was, op en stapte naar de 3 mannen, die afwachtend stonden toe te kijken. Ze begroetten hen hartelijk, legden de zaak uit en verzochten hun mede namens haar vriendinnen hen met zuiver en broederlijk gemoed op hun tocht te willen vergezellen. Eerst dachten de jonge mannen dat zij de spot met hem wilden drijven, maar toen ze zagen dat Pampinea het meende, verklaarden ze zich gaarne bereid. Ze lieten er trouwens geen gras over groeien. En voor de groep uit elkaar ging, wist iedereen precies wat hem of haar in verband met de afreis te doen stond. Alles werd in gereedheid gebracht. Er werd alvast iemand vooruitgestuurd en de volgende ochtend, woensdag dus, bij het krieken van de dag verlieten de vrouwen met enkele dienstmeisjes en de jonge mannen met 3 bedienden de stad en begaven zich op weg. Na amper 2 mijl bereikten ze hun bestemming al. Het landgoed lag een eind van de doorgaande wegen op een heuvel, die met een weelde van groene struiken en planten begroeid was. Op de kruin ervan stond een landhuis met een grote, fraaie binnentuin en talloze prachtige zuilengalerijen, zalen en vertrekken, die allemaal met vrolijke muurschilderingen waren gedecoreerd. Eromheen lagen groene weiden en betoverende tuinen. In de putten was fris water in overvloed en de kelders puilden uit van kostelijke wijnen die meer van pas zouden komen voor drinkenbroers dan voor deze matige en deugdzame dames. Alles was piekfijn in orde. In de slaapkamers waren de bedden opgemaakt, de vloeren waren met biezen matten bedekt en overal stonden tot genoegen van het gezelschap grote ruikersveldbloemen.
Dames, dat wij hier beland zijn is meer te danken aan jullie inzicht dan aan dat van ons. Ik weet niet wat jullie met je zorgen denken te doen, maar ik heb de mijne bij ons vertrek bij de stadspoort achtergelaten. Maak jullie dus op om je samen met mij in alle eer en deugd te vermaken en te lachen en te zingen of sta me in het andere geval toe naar mijn zorgen en naar de rampzalige stad terug te keren.
Dioneo, je slaat de spijker op de kop. Laten we vrolijk zijn, want juist van onze droefheid zijn we op de vlucht gegaan. Maar niets heeft duur als het niet in vaste banen wordt geleid. En aangezien ik toch het initiatief tot dit samen zijn heb genomen, wil ik er ook op toezien dat het niet voortijdig tot een einde komt. Dus vind ik dat we uit ons midden een leider moeten kiezen, die we respecteren en gehoorzamen en op wie de taak rust ons verblijf op een aangename manier te regelen. En om ieder van ons de kans te geven om zowel de lusten als de lasten van het leiderschap te ervaren en om zeker geen aanleiding tot afgunst te geven, stel ik voor dat ieder er op zijn beurt voor 1 dag mee wordt bekleed. We zouden nu meteen kunnen stemmen wie de eerste uitverkorene wordt en deze zou dan, als tegen het vesperuur de dag van zijn of haar bewind ten einde loopt, kunnen aangeven wie de taak zal overnemen. En zolang iemands koningschap duurt, zal hij of zij naar eigen goeddunken bepalen waar en hoe we de tijd doorbrengen.
Met dit voorstel ging iedereen akkoord en met algemene stemmen werd Pampinea tot koningin van de eerste dag gekozen. Philomena, die vaak gehoord had wat een eer het is om met een welverdiende lauwerkrans getooid te worden, snelde naar een laurierstruik, plukte er enige ranken van en vlocht die tot een waardige kroon die ze op Pampinea's hoofd zette. En zolang het gezelschap bijeen bleef, zou deze krans het zichtbare teken zijn van de koninklijke macht en waardigheid. Daarop ontbood de pasgekroonde vorstin de bediende van de 3 jonge mannen en de 4 kamermeisjes, verzocht om stilte en sprak hen als volgt toe.
Aangezien het mijn opdracht is te zorgen dat ons gezelschap, zolang het dat wil, een genoeglijk, ordelijk en fatsoenlijk leven kan leiden, dat elke dag nog beter wordt, benoem ik Parmeno, de diende van Dioneo, tot hofmeester en belast hem met de zorg voor al ons personeel en in het bijzonder voor de bediening aan tafel. Pamphilos bediende Sirisco wordt schatbewaarder en volgt daarbij de aanwijzingen van Parmeno op. Dindaro wordt kamerdienaar. Niet alleen van zijn meester Philostrato, maar ook van beide andere heren, telkens als zijn collega's met andere taken belast zijn. Mijn dienstmeisje Missia en Philomena's Lysiska zullen in de keuken de gerechten bereiden die door Parmeno worden besteld. Lauretta's Chimera en Fiametta's Stratilia worden de kamermeisjes van alle dames en houden het huis schoon. En tot slot wil ik elk van hen nog het volgende zeggen. Waar je ook gaat of staat, wat je ook hoort of ziet, als je in onze gratie wil blijven, mag je ons uit de buitenwereld alleen maar vrolijke berichten melden. Na deze zakelijke afspraken, die door iedereen werden bijgevallen, stond ze op en zei welgemoed. Er is hier een weelde van tuinen, grasvelden en andere aangename plekjes waar iedereen zich naar hartelust kan vermeien. We spreken hier weer af om 9 uur, zodat we samen in de koelte de maaltijd kunnen gebruiken.
Dat liet het vrolijke gezelschap zich in 2 keer zeggen en gezellig keuvelend liepen de jonge mannen en de bevallige dames onder het vlechten van loverkransen en het zingen van minneliederen met bedaarde tred 1 van de tuinen in. Na het verstrijken van de afgesproken tijd keerden ze huiswaarts, waar ze met genoegen konden vaststellen dat Parmeno al meteen aan het werk was gegaan. Toen ze de eetzaal betraden, vonden ze de tafels gedekt met hagelwit linnen en drinkbekers die wel van zilver leken, omgeven door bloeiende bremtakjes. Nadat op verzoek van de koningin handwater was uitgedeeld, nodigde Parmeno iedereen uit om plaats te nemen. De vaardige bedienden voerden overheerlijke spijzen en uitgelezen wijnen aan, die ook een lust voor het oog waren en waaraan het hele gezelschap zich vrolijk schertsend te goed deed. Aangezien allen de danskunst perfect beheersten en sommigen ook nog heel aardig konden zingen en musiceren, stelde de koningin na het afruimen van de tafels voor de instrumenten tevoorschijn te halen. Op haar verzoek nam Dioneo een luiterhand en Fiametta een vedel en samen zetten ze een oorstrelende danswijze in. De koningin gaf de bediende verlof om zelf te gaan eten en begon met de anderen een langzame rijdans. Toen iedereen moe gedanst was, werden er amoureuze en vrolijke liederen aangeheven, tot de koningin vond dat het langzamerhand tijd werd voor een middagslaapje. Daarop gingen de drie jonge mannen naar hun slaapvertrekken die van de vrouwenkamers gescheiden waren en troffen er, behalve keurig opgemaakte bedden, ook weer overal bloemenruikers aan. De vrouwen wachtten in hun appartementen dezelfde aangename verrassing en tevreden kleedden ze zich uit en begaven zich ter ruste. Kort na drieën stond de koningin op en liet ook de anderen wekken met de overweging dat het ongezond was overdag lang te slapen. Samen wandelden ze naar een groen weidje waar het zonlicht nergens kon doordringen en waar een verfrissend briesje woei. Daar nodigde de koningin iedereen uit om zich in een kring in het malse gras neer te vlijen en zei:
de zon staat hoog, de hitte is groot en je hoort alleen maar het gesjoep van krekels in de olijfbomen. Daarom zou het dwaas zijn op dit uur een andere plek op te zoeken. Hier is het mooi en koel. En zoals jullie zien hebben we damborden en schaakspellen tot onze beschikking, waarmee iedereen die daar zin in heeft zich kan vermaken. Maar als jullie mij daarin willen volgen, zullen we het heetste deel van de dag niet doorbrengen met spelen, wat toch altijd een van de partijen in een slecht humeur brengt, zonder dat het de anderen en de toeschouwers veel genoegen bezorgt. Maar met vertellen. Iets waaraan niet alleen de verteller, maar het hele gezelschap plezier kan beleven. Als ieder van ons een verhaal heeft gebracht, zal de zon gedaald zijn en zal het wat koeler worden, zodat we dan elders ons vermaak kunnen gaan zoeken. Als mijn voorstel jullie bevalt, want ik wil graag met jullie wensen rekening houden, laten we er dan meteen aan beginnen. Zo niet, dan is iedereen vrij om naar eigen inzicht te beschikken over de tijd die ons nog van het vesperuur scheidt. Mannen zowel als vrouwen stemden in met het idee van het vertellen. Welnu, zei de koningin. Dan stel ik voor, als jullie dat goed vinden, dat iedereen vandaag vertelt over het onderwerp dat hem of haar het beste ligt.
Daarop wendde ze zich tot Pamphilo, die rechts van haar zat, en verzocht hem vriendelijk om met een van zijn verhalen de rij te willen openen. Pamphilo liet er geen gras over groeien, en terwijl alle toehoorders de oren spitsten, begon hij.
Voglio una casa per tanta gente, la voglio solida ed accogliente, robusta e calda, sempre gentera, per farci musica mattina e sera, e la poesia abbia il suo letto, voglio abitare e sotto quel tetto.
Wil je het eerste verhaal horen? Houd dan onze kanalen in de gaten. Binnenkort spreekt Pamphilo over meester Caparello, die een vrome pater met een valse biecht bedriegt.